Economen Ellen Witte van SGC Economics and Planning, gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling, heeft deze week de nieuwe Rent Affordability Index vrijgegeven. En staat, net als een jaar geleden, met verbijstering te kijken hoe de huidige Australische huizenmarkt nog steeds, ondanks alle beramingen en waarschuwingen, aan de wieg schijnt te staan van de nieuwe onderklasse in de samenleving.
Op veel vlakken is het eigenlijk hetzelfde nieuws. En dat is niet echt heel erg goed nieuws. We zien nog steeds dat huur ontzettend duur is overal. En natuurlijk weer vooral in Sydney. De situatie nu in Sydney is zelfs nog slechter dan deze tijd vorig jaar. Dus de situatie verbetert echt niet daar. En wat we vooral zien in Melbourne is dat vooral mensen met lagere inkomens het heel erg moeilijk hebben. En dan hebben we het niet alleen maar over mensen die al gepensioneerd zijn en van een klein inkomen rond moeten komen, maar we hebben het ook over werkende families met kinderen. En die vinden het steeds moeilijker om een huis te vinden. En veel van hen moeten echt aan de buitenkant van de stad gaan wonen om een huis te kunnen huren. Maar daar moeten ze ook verder reizen naar werk. En dat kost meer tijd en dat kost ook weer geld. En dat is ook weer allemaal tijd dat je dat niet kan doorbrengen met je familie.
En ik neem aan dat de mensen die nu ver buiten de stad moeten gaan wonen om in ieder geval een dak boven hun hoofd te hebben, ook in gebieden terechtkomen waar helemaal geen infrastructuur is, zodat ze ook weer een auto moeten hebben om op hun werk te komen, want er zijn geen bussen en treinen. Zit ik een beetje in de goede richting?
Ja, absoluut. Dat zie je. Dat is precies wat we inderdaad zien gebeuren. Dat is hoe verder men uit de stad woont, of waar de huren ook maar wat lager zijn. De huren zijn eigenlijk laag, precies om die reden, omdat er niet zo'n goed access is tot goede banen, services, onderwijs en transport is inderdaad ook een hele belangrijke. Dus wat dat betreft komen de mensen terecht op de plekken die het minst aantrekkelijk zijn.
En nou ja, je brengt zo'n index uit elk jaar. Je zou aannemen dat een overheid ernaar kijkt en dat zeg maar incorporeert in zijn beleid. Maar dat schijnt niet het geval te zijn. Negeren ze jouw hele Rent Affordability Index? Of denken ze van, nou, dat valt wel mee, die juffrouw die heeft het fout?
Zo langzamerhand zien we wel dat er meer en meer aandacht voor komt. Ik denk nog steeds dat de discussie, ik denk dat veel mensen nu al begrijpen dat er een housing crisis is. Het probleem is dat een deel van de discussie zich nog steeds richt op het kopen van een huis. En we zijn nu toch wel in een situatie aanbeland waar nu bijna een derde van alle huishoudens een huis huurt. En dat is vaak voor de lange termijn. Mensen zullen vaak niet de mogelijkheid hebben om een huis te kopen, zelfs op de lange termijn. Dus er moet gewoon meer beleid komen, inderdaad, om te denken wel, en ook de rechten te beschermen van mensen die een huis huren. Want op het moment zijn het vaak hele korte termijn leases. Mensen kunnen ieder moment eigenlijk een huis uitgezet worden. En dat is bijvoorbeeld heel anders dan in Nederland, waar je veel betere rechten hebt. En mensen betalen heel erg veel. Dus ja, we proberen deze boodschap ook over te krijgen. We zien dat sommige partijen dit wel steeds meer oppakken. Maar ja, ik denk dat sommige partijen ook heel erg geleid worden door een electoraat die veel huizen bezitten. En die vinden het natuurlijk heel leuk dat er bepaalde belastingvoordelen zijn voor hen. Maar we moeten wel begrijpen dat die belastingvoordelen een negatief effect hebben op iedereen die geen huis heeft. En daar moet toch eens verandering in komen.
En denk je dat dat gaat gebeuren?
Wederom een goede vraag. Ik denk, als we wat ik net zei, we hebben nu ongeveer een derde van de populatie die nu huurt. En dat worden er steeds en steeds meer. En deze huurders zijn ook mensen die stemmen. Dus wij verwachten toch wel dat zo langzamerhand dat inzicht zal komen, dat de politieke partijen toch moeten gaan luisteren naar wie voor hen zouden kunnen gaan stemmen. En hopelijk op die manier kunnen we wat verandering teweeg brengen.
Want ik geloof dat we het hier ook vorig jaar over gehad hebben, zoals ik het een beetje bekijk. Als de overheid hun beleid niet aanpast op diverse gebieden, inclusief de rent affordability, dan komt er een hele nieuwe onderklasse in de samenleving
die
waarvoor geen weg terug meer is.
Ja, en ik denk dat we dat nu al best wel beginnen te zien, eerlijk gezegd. We zien dat er steeds meer mensen ook dakloos zijn. We hebben een tijdje geleden ook nog een studie uitgebracht over dakloosheid. En wat de kosten daarvan zijn. Dus dat is iets wat we zien. We zien steeds meer gezinnen in grote financiële stress. En dat resulteert er ook in dat hun kinderen vaak minder mogelijkheden hebben later. Want die gaan toch naar de mindere scholen. Die wonen toch op plekken waar er minder mogelijkheden zijn. Dus dat het creëert ook echt tussen generaties een behoorlijke kloof.
Ja, en die kinderen groeien op in gezinnen waar er enorm veel stress is. En dat heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op hoe die kinderen in het leven staan en naar school gaan en mee kunnen doen met excursies.
Absoluut. Ik bedoel, als je nu kijkt, dat vaak een single parent met kinderen, die zou nu vaak moeten betalen 30-71% van inkomen aan huur. Nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dat zorgt ervoor dat mensen minder geld hebben voor eten, schoolexcursies, gewoon de keuze voor goede scholen, medische behoeftes en al dat soort zaken. Dus ja, het brengt heel veel stress en problemen mee voor steeds meer huishoudens. En wat ik al eerder zei, het is niet alleen de allerlaagste inkomens. Het gaat eigenlijk steeds verder. En het is echt eigenlijk tijd om de noodklok te luiden.
Het is tijd om het korte termijn denken om te zetten in het lange termijn denken.
Absoluut. En daar is natuurlijk wel politiek leiderschap voor nodig. En ik denk misschien moeten wij als mensen ook wat luider, als bevolking luider zijn. En dat leiderschap eisen van de politieke partijen.
Maar ja, mensen die comfortabele levens hebben, dat zijn er ook wel een aantal. Die hebben daar helemaal geen aandacht voor, toch?
Ik zou toch hopen dat als we als samenleving echt samenleven, dat we allemaal voor elkaar opkomen. Maar ja, ik geloof inderdaad dat veel mensen natuurlijk toch met hun eigen problemen bezig zijn. En dit is wel een gebied dat steeds meer mensen natuurlijk begint te raken. Dus ik hoop dat mensen wat luider gaan worden.
Je zei net dat jullie ook onlangs een onderzoek hebben gepubliceerd over dakloosheid. Dan wil ik natuurlijk meteen toe naar die groep van vrouwen van 55 plus die steeds vaker op straat staan en in hun auto wonen. Wat zijn jullie bevindingen daar?
Nou, waar wij eens naar hebben gekeken, en dat helpt vaak, is soms is een dollar value op dit soort sociale problemen te zetten. En dan communiceert dat ook wat beter met alle politieke partijen. Zo wij dachten is wel, wat zijn eigenlijk de voordelen, de kosten en de baten als je een dakloos persoon een dak boven het hoofd geeft? En wij hebben berekend dat de hele samenleving heel veel geld spaart per jaar. Dus voor ieder persoon dat je een dak boven het hoofd geeft, dat spaart de samenleving $10.800 per jaar uit. En dat is omdat mensen minder vaak een slachtoffer worden van misdaad of zelf misdaden begaan. Mensen hoeven minder vaak hulp te krijgen of naar de emergency department van ziekenhuizen te gaan. Ze hebben vaak betere mogelijkheden om een baan te vinden. En alles dat bij elkaar zorgt ervoor dat het netto eigenlijk een positief resultaat heeft. En ja, het blijft natuurlijk altijd een beetje cru om dat in geldeenheden uit te drukken. Want we hebben natuurlijk wat we nog niet hebben gemeten. Daarmee is het niveau van geluk dat mensen daarmee beleven. Maar het helpt de politieke discussie erg als je daar toch wat cijfers aan kan hangen.
Nou, over cijfers gesproken. Ik heb altijd geleerd dat een welvaartmaatschappij een welzijnscomponent heeft. En dat component is zeg maar 100%. En laten we maar het component 100% nemen. En dat 90% van die mensen die behoefte heeft aan welzijn, dus uitkeringen en bijstand, dat ook daadwerkelijk nodig hebben en niet kunnen overleven zonder. En dat maar een heel klein percentage, laten we zeggen 10%, daadwerkelijk misbruik maakt van het hele welvaartssysteem.
Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ja, met alle checks en balances tegenwoordig mag je er toch wel van uitgaan dat er weinig mensen misbruik maken van het systeem. De meeste mensen die je spreekt zijn in een situatie waar ze liever niet afhankelijk zijn van anderen en waar ze voor zichzelf zouden kunnen zorgen.
Ja, precies. Nou ja, ik heb het een beetje over die cashless cards. Of die, hoe heb ik het nou over? Hoe heet dat nou? Die kaarts die ze aan mensen willen geven, zodat ze het niet kunnen uitgeven aan alcohol en drugs.
Ja, ik vind dat altijd erg patronizing. Ik heb dan het idee, misschien kun je wat doen aan preventie en onderwijs en dat soort zaken. Maar goed.
Nou, ik probeer dus er ook een nummer achter te zetten. En mijn visie is altijd dat dat bedrag wat gefraudeerd wordt door die hele kleine 10% eigenlijk maar minimaal is als je het op een grote schaal legt.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat er veel grotere fraude of kleine foutjes worden gemaakt op hogere niveaus. Bijvoorbeeld bij belastingaangifte en dat soort zaken. Ik begrijp inderdaad, maar dat is gewoon van wat ik ergens gelezen heb, dat het naar verhouding een heel klein bedrag is als je kijkt naar wat voor een andere belastingontduiking en andere activiteiten mensen ondernemen.
Maar ze krijgen wel alles over zich heen. Al het commentaar van de gemeenschap.
Ja, dat is denk ik een beetje een onderdeel van de hele trends van neoliberalisering. En toch steeds minder. Het lijkt wel of de maatschappij er steeds minder aandacht voor heeft. Voor degenen die niet altijd meekomen in de rat race.
De sociale cohesie.
Ja. Ik denk wel dat er nu misschien weer een omkering gaande is, omdat iedereen ziet dat er is, bijvoorbeeld als je in Melbourne over de straat loopt, zie je steeds vaker zie je mensen die dakloos zijn. En als je een gesprek met ze hebt, zijn vaak mensen die een prima leven hadden eerst. En dan gebeuren een paar dingen in hun leven. Ze raken een baan kwijt, misschien gaat er een relatie kapot, of zijn er andere problemen thuis. En dan eindigen mensen al heel snel op straat. En vaak is het niet zozeer door hun toedoen, maar zijn ze soms ook nog wel slachtoffer van iets.
Heel veel mensen zijn één salarisstrookje verwijderd van dakloosheid. Of in ieder geval zware financiële problemen.
Ja, absoluut. En ik denk dat dat vooral bij de groep in de samenleving zo lagere en middeninkomens, dat dat alleen maar erger is geworden de afgelopen jaren.